De stof voor onze overdenking is het u voorgelezen schriftgedeelte uit 1 Koningen 17. Ik lees daarvan voor het vijfde vers. 1 Koningen 17 vers 5. Daar spreekt het woord des Heeren al dus. Hij ging dan heen en deed naar het woord des Heeren. Want hij ging en woonde bij de Bekrit die voor aan de Jordaan is. Tot zover. Letten wij op het bevel van God aan zijn knecht Elia om uit te gaan. Op de gehoorzaamheid van Elia door uit te gaan. En trachten nog iets te zeggen van de bedoeling van God met deze weg. Vorige week hebben we stilgestaan bij die Elia, hoe hij daar zo plotseling tevoorschijn trad. En bij het leven van de God van Israël bezweert dat er geen dauw of regen zijn zal, tenzij dan naar mijn woord. En we hebben gehoord, kort even, dat in het hart van Elia gegroeid is het besef, waar we al enkele malen op gewezen hebben, dat het volk nu in een grote crisis verkeert door de openlijke afgoderij Baaldienst van Ahab. En dat Elia naar de kant van de Heere toegegroeid is door de werking van de Heilige Geest, zodat hij ook een oog kreeg voor die bedreigingen die God in het Oude Testament, in de boeken van Mozes, uitgesproken had aan het adres van de Godverlaters. En dat bewustzijn is zo sterk bij hem geworden, dat hij wist, dit is Gods wil. Daarom, als hij een gebed doet, hij was een mens van gelijke beweging als wij, staat er bij Jacobus. Maar hij deed een gebed dat het niet zou regenen. Een krachtig gebed. En het regende niet. 3 jaar en 6 maanden. En wij merken daaruit dat de Heere zo onderscheidenlijk kan werken. De Heere kan met een hoorbare stem tot Elia spreken. De Heere kan in een visioen of in een droom zich aan Elia openbaren. Maar de verleden week hebben wij verklaard hoe het eerder te denken is, omdat wij van dat alles niets lezen, dat het zo gegaan is dat hij door de Geest opgenomen is als het ware in het woord, waarin de Heere zijn vloek uitsprak, ook de vloek van de droogte en van de dorheid, het gebrek aan water en vocht. Daarom, als hij zegt, tenzij dan naar mijn woord, is dat geen vermetelheid, maar is dat het bewustzijn dat het ook Gods woord is, dat het Gods wil is. En daarom heeft hij zo kunnen en mogen spreken. Vermoedelijk direct daarachteraan, tenminste het volgt er direct op, en dan nemen wij de draad nu weer op, kwam het woord des Heeren tot hem. Kijk, dat is weer iets anders. Dat is weer iets anders. Dat lagen wij van dat eerste optreden niet. Maar nu staat het er kennelijk en duidelijk bij dat het woord des Heeren tot hem kwam. Hoe dat tot hem kwam, staat ons niet vermeld. Stem in zijn hart, of in een visioen, wij weten dat niet. Dat doet ook minder ter zake. Maar de stem des Heren, in ieder geval het woord van de Heren, komt tot hem. Weet je wat opvallend is? Onze aandacht waard. Wat zou Elia toch voor bedoelingen hebben gehad? Dat weten wij niet. Elia was geen man met een, tenminste, dat meen ik wel te mogen stellen, geen man met veel angst. We lezen wel van een inzinking in zijn leven, maar over het algemeen is zijn optreden nogal onverschrokken. En durft hij zich rustig in het hol van de leeuw te begeven. In de wetenschap, zo God voor mij is, wie zal tegen mij zijn? Hij zal niet hebben gerekend dat dat volk nou zomaar in één keer om zou draaien van de boze weg. Hoe zou het dan verder met hem moeten? Nou, ik denk dat we dat zo moeten zien. Kijk. Als een mens ergens door gegrepen is en ergens mee bezig is, dan kan hij vaak niet verder denken dan waar hij mee bezig is. Dat vervult heel je gedachten. Dat is gewoon je eten en je drinken. Je gaat ermee naar bed en je staat ermee op. Met dat ene punt. En zo is Elia naar dat punt toegegroeid dat hij in de openbaarheid trad. En in Samaria of in Jezreel tot Agab de boodschap van God heeft gebracht. En ik weet niet of dat je het wel eens in je eigen leven hebt gemerkt. Al was het dan niet zo belangrijk als hier en zo indrukwekkend. Maar dat je zegt, ja, dan kom je opeens in een impasse terecht. De spanning valt weg. De aandrijvende kracht is uitgewoed, zou je zeggen. Ja, wat nou? Want we moeten weer verder. Een menig mens heeft dan een verlammend gevoel gekregen. Je denkt, ja, wat nu? Want wat moet er nou verder gebeuren? Het woord ligt er. De vloek ligt er. Maar wat verder? Ik dacht dat Elia, nou ja, niet van plan geweest is om naar de Bekerit te gaan. Of naar een naburige streek. Nee, dat lijkt me niet in de lijn liggen. Waarom niet? Nou ja, die man zal dan toch in ieder geval wel een levend getuige hebben willen zijn. De mond van God tot het volk. Wij zouden zeggen om de toepassing te maken. Om te zeggen, als het straks niet meer regent en er is geen dauw meer en er is hongersnood en noem maar op. En de eerste sterfgevallen komen. Om dan tot het volk te roepen, keer weder, gij afkerige kinderen. Zo ligt het toch vaak in het hart. Want Elia is een profeet. En een profeet is iemand die de raad en de wil van God bekend maakt. Het zij een oordeel of een zegen. Dan wil je toch wel graag bij de gemeente blijven. Al is het dan niet zo'n beste gemeente. Dan wil je toch wel graag bij het volk blijven. Al is het niet zo'n best volk. Dan zou je toch het liefste op de hoek van de straat gaan staan en roepen. Gij mannen, hoe lang zult gij de slechtigheid beminnen? en de zotte voor zich de zotternij begeren?
Hoort aandachtiglijk naar mij.
En dat wordt nu door God afgesneden. Je zou zeggen, het normale, het begerenswaardige voor een profeet om erbij te zijn als de mond van God, dat snijdt God af. En daar moeten wij niet te gering over denken, wat dat heeft te betekenen voor Elia. Om weggestuurd te worden. Het woord des Heeren geschiet tot hem, zeggende: ga weg van hier en wend u naar het oosten en verberg u bij de beek Krit, die vooraan de Jordaan is. Dat doet pijn. Omdat dat ligt niet in onze lijn. Begrijp je? Net zoals Filippus de evangelist, als die in Samaria zulk zegenrijk werk aan het doen is, en veel Samaritanen komen tot het geloof door Gods genade, en dan komt daar opeens de Heer en die zegt: ga naar de weg die afdaalt van Jeruzalem naar Gaza, welke woest is. Hij doet het. Maar het zal hem niet zo erg gelegen gekomen hebben. Nou, zo is het leven nou vol. En hier is het natuurlijk het woord van God dat het ons voorhoudt. Als je denkt, nou is mijn aanwezigheid toch wel gewenst. Ik heb de boodschap mogen brengen, maar nou verder. De toepassing. De toepassing. Er moet gepreekt worden hier in Israël. Er moet op gewezen worden dat God zich misschien zal ontfermen. En dan zegt de Heer: ga weg van hier. Naar de beek Krit. Niemand weet precies waar die gelegen heeft, maar kennelijk wel aan de overkant van de Jordaan. Een zijriviertje van de Jordaan. Sommigen denken aan de Marduk, maar is niet met zekerheid te zeggen. Krit, dat betekent insnijding. En dat is een insnijding in het land als het ware. Waar die beek in de Jordaan uitmondt. Zal een bosachtig gebied zijn? Zeer waarschijnlijk wel. Een rotsachtig gebied. Maar waar het precies geweest is, weten we niet. De Heere God, die zegt het. En wat God zegt, dat moet gebeuren. God zegt het zo stellig. Hij zegt er nog iets bij. Hij zegt: het zal geschieden dat gij uit de beek drinken zult. En ik heb de raven geboden dat zij u daar onderhouden zullen. Merkwaardig. Zelf wat de Heere wil zeggen: voor je boterham is gezorgd. Voor je drink ook. Je hoeft ook niet alleen brood te eten, je krijgt er nog vlees bij. Daar hoef je geen zorgen over te maken, maar je moet wel gaan. Is er nou geen andere weg? Is er nou geen andere weg? Want er is toch ook nog een Obadja? En er zijn er nog stille profeten die hier en daar of verscholen of hun mond houden. Er zijn er nog wel schuilplaatsen genoeg in het land. Ja, we zullen straks trachten iets van de bedoeling van God daarin te noemen. Maar één ding staat vast: zijn goddelijk almacht spreekt. Het moet zo. Het zal geschieden. Er is drinken voor je, man. En ik heb de raven al geboden dat zij u daar onderhouden zullen. Heel typisch. Geleerde mensen die lachen daar natuurlijk om, die zeggen: dat kan niet, hoe kan dat nou? En als je de grondtekst een klein beetje wijzigt, dan kun je ook lezen dat de Arabieren zullen je daar onderhouden. Maar ja, dat is ergens onzin natuurlijk. Het staat er niet hoor, Arabieren. Er staat gewoon raven. Dan moet je weten dat raven behoorden tot door de Israëliet verafschuwde dieren. Onreine dieren. Een roofvogel. Die genoemd wordt in de Bijbel als onrein en die daarom ook niet gegeten mocht worden. Hij at wel aas en ook wel levende beesten die hij ving, levende vogeltjes. Je moet hem zo voorstellen als een hele grote kraai, wat groter dan die wij doorgaans zien. Zo'n 65 centimeter. Een uiterst roofzuchtig dier. Die een ontzettende hoeveelheid eten aankunnen per dag. Het lijkt alsof dat alles even snel verteert bij die beesten. En nou zegt God, ja onbegrijpelijk, ik heb de raven een gebod gegeven. Dat ze u daar onderhouden zullen. Hoe is het mogelijk? Die beesten kunnen toch geen mensentaal verstaan? Nee, dat niet, maar Gods taal kunnen ze toch verstaan, kennelijk. God geeft gewoon een opdracht aan die beesten. En hoe dat precies gegaan is, dat weten we niet. Wij denken eigenlijk veel te klein van God. De een zegt, die ezel van William, nou, die ik heb niet kunnen praten. Die slang, ah, dat is onzin, dat kan niet. Die slang in het paradijs praten. En zo zou je kunnen zeggen, is het menselijk verstand, raven wel, nee, dat zijn zulke schrokoppen. Als die werkelijk een stukje brood zien, dat slikken ze gelijk door. En vlees, oh. Maar God heeft het gezegd. God heeft gezegd, jij wordt daar onderhouden. Op een zeer onwaarschijnlijke manier. Daar zullen we ook nog iets van zeggen straks. En dan lees je in tekstvers, hij ging. Hij ging dan heen en deed naar het woord des Heeren. Hij is gehoorzaam. Al zal hij het misschien niet hebben, zo hebben zien zitten in die zin dat hij liever gebleven was. Om de mond des Heeren te zijn. Als de Heere zegt, ik leg jouw boosje opzij, dan gaat hij opzij. Het is wat. Kunnen wij ons haast niet voorstellen. Dat de Heere God zo vrijmachtig is. Dat de Heere blaast op een trompet en dat hij hem dan zo weer neerlegt en van de muur hangt. En wat we ook niet kunnen begrijpen is, dat kan alleen God maar doen, dat hij gehoorzaamt. Hij ging dan heen. Zonder tegenspreken. Zonder murmureren. Gehoorzaam. Als de Heere zegt, uit het land, of in ieder geval uit het volk, over de Jordaan, daar, in dat woeste gebied, dan moet je voorlopig wonen. Dan gaat hij. Gehoorzaamheid is beter dan offeranden. Hij ging heen en hij deed, staat er uitdrukkelijk, naar het woord des Heeren. Want hij ging, nog eens, en woonde bij de beek. Hij had misschien wel een hut gebouwd, of een of andere spelonkie. Zijn bivak opgeslagen. En daar zit hij nou zomaar alleen. Tussen de vogels, de planten, de dieren. En water heeft hij om te drinken. Het zal wel goed water geweest zijn. Hoe hou je het uit, zou hij zeggen? Ja, om nou eens een weekje te gaan, of twee weekjes. Dat zeg je nou, het is zo om. Maar hij heeft er een lange tijd, misschien wel een jaar, of nog wat langer geweest. In die volslagen eenzaamheid. Zonder met mensen contact te hebben. Zonder te kunnen preken. Zonder het woord van God te vertellen. Zonder erbij te zijn hoe de Heer het woord vervult. wat het uitwerkt onder de mensen. Je denkt hierbij een beetje aan het woord van Jezus, waarbij zal ik het koninkrijk van God vergelijken? Het is gelijk een man die zaad zaaide in de akker en voorts sliep, nacht en dag. En het zaad groeide en hij wist het zelf niet hoe. God deed het. God wil natuurlijk niet zeggen dat een landbouwer niet naar zijn land mag kijken, maar in die gelijkenis valt de nadruk daarop. Nog hij die planten ziet, nog hij die nat maakt, maar God die de wasdom geeft. Daar hangt het vanaf. Nou, daar woont die man dan met zijn mooie naam. Mijn God is Jehovah. En het wordt vervuld wat de Heere sprak. 'S Morgens en 's avonds wordt er eten gebracht. Het is merkwaardig. Er wordt eten gebracht door die rovers. Brood en vlees. Ze hebben nog wat op kunnen doen ook. Of dat het geslachtvlees geweest is, dat weet ik niet. Misschien, het kunnen natuurlijk ook dieren zijn die raven gevangen hebben, die ze bij hem gebracht hebben, net zoals de kwakkelen. Dat heet ook vlees, het is ook vlees. Maar het komt er niet zoveel op aan. Het is eenvoudig eten, maar ook weer niet te eenzijdig. Brood en vlees. 'S morgens en 's avonds. En hij dronk uit de beek. Allermerkwaardigst. Gods bevel. Elia gehoorzaam. Wat beoogt de Heere God toch? En laten we daar nou eens even op letten. U hebt al gemerkt. Het is natuurlijk een groot wonder. Van die raven. En dat brood. Het is natuurlijk ook wonderlijk. Dat Elia zo abrupt weg moet naar de Bekrit. Het is niet te verklaren door te zeggen, nou ja, straks worden de mensen zo woest als die honger komt en die vloek werkt zich uit, dan worden de mensen zo boos, dan zullen ze hem wel dood proberen te maken. Nee. Je voelt toch wel aan dat er geen hond zijn bek kan verroeren buiten Gods wil. Daar hoeft hij niet voor naar de krib. Kan de Heer wel middelijk doen, maar de Heer had hem er ook bij kunnen laten en dat er niemand was die een hand naar hem uit te steken. Integendeel. Misschien zouden ze wel voor hem buigen in het stof en zeggen, o man, God, help ons toch alsjeblieft. We hebben zo'n berouw van al het kwaad dat we gedaan hebben. Zou je nog eens tot God willen bidden dat het weer gaat regenen? Zou het ook kunnen zijn. Ze gaat echt naar die Elia. Dat is een bijzondere man. Een hele bijzondere man. Dat is een echte profeet. Dus daar kun je het niet op toespitsen. Door die Bekrit te zien als een soort schuilkelder. He, daar zit Elia voorlopig veilig. Wat dan? Wel dit. Elia heeft het oordeel verkondigd. Geen dauw, geen regen. Dat was het woord van hem en van God. Het ophouden van de regen en de dauw behoort tot de plaag die God brengt over de verachters van zijn genade. Dat was de ergste zonde van Achab, dat hij de genade verachtte, hebben we gehoord. Maar, nou hoort ook in dit geval, bij dit oordeel, dat God zijn woord wegneemt. Ja, nee, niet dat hij wegneemt wat er gesproken is. Dat ligt er.
Geen dauw, geen regen, tenzij daarna mijn woord. Daar valt niet aan te tornen.
Maar God is uitgepraat. En Elia is daarom ook uitgepraat. Er is eigenlijk geen verder meer dan de vloek die er ligt.
Er hoeft niks meer bij.
Elia moet er ook buiten vallen. In dat opzicht. Het woord ligt daar te branden. In die hete zonnestralen en die verzengende droogte. Daar brandt het woord van God op de akkers, op het land. En alles verzengt. Kijk, dat is ook het oordeel van God. Dat God zegt, jij Elia, uit de buurt jongen, je hoeft niks meer te zeggen. Je hebt genoeg gezegd. Die paar woorden, dat is precies genoeg. En die paar woorden zijn woorden van oordeel en vloek. Maar verder hoef je er niet meer bij te zijn. Want het is mijn toorn en ook genade. Dat hebben we verleden week al gehoord. Ook genade. Grote genade als de hongersnood komt. Maar bij het oordeel van God hoort ook de verberging van het woord. De verberging van God zelf. Die wel zijn woord laat liggen, wat gesproken is, maar er niks meer bij zegt. Niet meer zegt, oh, heb maar geduld, over een poosje gaat het wel weer regenen. Bid maar veel, dan komt het wel goed. God zegt er niks bij, van uitkomst. Weet wel, de mogelijkheid ligt erin, tenzij dan naar mijn woord. Maar dat woord moet zijn werk doen. Dat woord van God zal er reuken des doods ten dode. Of een reuk des levens ten leven zijn. Wat is dat ergens afsnijdende? Als je zo die bedoeling van God daarin ziet, hè, dat de Heere zegt, ja, dat is nou Israël. Dat is nou het volk wat hij verhoogd heeft. Dat volk waar hij zijn rechten en inzettingen en verbond aan heeft bekendgemaakt. En nou zegt God, hier is een woord, een vloek. En verder heb ik niks te zeggen. Verdwijn maar, man. Je hoeft er niet bij te zijn. Je voelt, dat ligt wel ernstiger dan dat je de kant op gaat en denkt, ja, misschien als Elia erbij had geweest en hij had die hongerige kinderen gezien en die hongerige mannen en vrouwen, dan zou hij misschien bloed voor zijn hart gekregen hebben en dan zou hij wel gauw zijn gaan bidden. Ach, dat kun je er allemaal wel bij denken natuurlijk, hè. Maar dat is niet de diepste intentie. De diepste intentie is, het woord ligt er, en nu haalt God het licht van de kandelaar weg. Zonder dat woord terug te nemen. Zo kan God in een mensenleven, daar moet je eens om denken. Kan God een woord spreken, en dan bedoel ik dit woord uiteraard. Doe ik geen hoorbare stem mee, visioen. Maar God kan met kracht iets uit dat woord in je hart doen ingaan. En dat er niks overblijft. dat het een woord is dat je zegt, jongen, nou is het afgelopen met me. Ik ben een huichelaar. Ik ben een afgodendienaar. Of ik ben een verworpene. Of ik ben een groot beest. Ik heb altijd tegen God gezond. En dat God er niks bij zegt. En dat er ook geen dominee klaagt dat of een ouderling die zegt, ja, maar het bloed van Jezus Christus God zo reinigt van alle zonden. En dat jij toch voor je eigen voelt. Ik zie geen uitkomst, geen uitweg meer. Dat woord. Laten we het nou eens in het algemeen noemen. Hè? Het hoeft niet zo te zijn. Maar als voorbeeld. God zegt, vervloekt is een ieder die niet blijft in hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En het komt met zo'n kracht in je hart. Dat je in één ogenblik ziet dat je niet gebleven bent in geen enkel opzicht om te doen wat God wil. En er is geen uitkomst. Dat is erg. Dat kan benauwd zijn. Ja, nou moeten mensen in de wanhoop terechtkomen. Oh nee, dat zeg ik niet. Ik zou in tegendeel, zou ik je, misschien is het niet goed hoor, dat ik het zo zeg. Maar ik zou in tegendeel willen zeggen, hang je eigen nog maar niet op. Spring nog maar niet uit het raam. Want het kon wel eens wezen dat het tot Gods lof, tot eer van zijn genade en gunst met u terechtkomt. Omdat hij het doet. Omdat hij soms uit eeuwige liefde en ontferming een pijl in ons hart schiet. Dat je een laaghartiger figuur voor God wordt en daar gesteld wordt dan Ezel of Biliam of Judas, de verrader. En zo zou je er nog een heel rijtje op kunnen noemen. En dat God dat juist doet om u te leren dat hij die ene God is. En wie is als hij die nou uit genade die goddeloze Ezau en Judas zalig kan maken. Dat hij dat nou kan. En dat hij dat ook doet. Kijk, doe jezelf geen kwaad, riep Paulus. Wij zijn alle hier. Gaat niet met iedereen zo langs het randje. Maar er zijn er wel bij. Die over de rand lopen en dat je denkt, waar gaat het heen? Doe jezelf geen kwaad. Want God kan ons wel een doemvonnis op ons hals sturen. Omdat hij ons genadig wil zijn. God kan ons wel geestelijk laten verhongeren. Omdat hij ons brood wil zijn. God kan ons als zulke geesteloze, jammerlijke schepselen over de aarde laten lopen. Omdat hij het water van het leven wil zijn. Kijk, daarom, het is een oordeel als de Heere de mond van Elia er buiten sluit. En zegt, je hoeft niet meer te preken. Je hoeft geen toepassing te houden.
Je hoeft niet te zeggen tegen de mensen, als jullie nou vanavond nog maar eens met je neusje in het stof kwamen te vallen, of op je knietjes, en zet je voet tussen de deur en al die dingen meer. Ik hou er helemaal niet van zulke dingen. En God laat geen bitter staan en dit en dat, nee. Het woord lichter. De vloek. En nou hoeft hij er niet aan verder te breien. Elia. En dat is oordeel van God. Het onmogelijke zou je zeggen gebeurt. Dat God de stem van de profetie, van het woord, laat zwijgen voor een volk dat hij uit Egypteland heeft uitgevoerd. En tegelijk is er ook genade in. Welke genade? Deze genade. De Heere wil wel hard kastijden. Maar stort er nog niet in de dood. Want ja, Elia kan ook zeggen misschien, stel je voor dat hij wel er is en hij zou zeggen, laat er vuur van de hemel dalen. Hij zal hem al verteren. Het woord is weg. Het nieuwe woord, het vervolg zou je zeggen op het oordeel. Dat is weg. Maar de genade is dat God harde wegen gaat. Omdat wij harde mensen zijn. En dat hij wil dat wij gevoelen God tegen te hebben. God tegen te hebben. Niet één profeet is ons tot troost gebleven. Geen sterveling weet hoe lang het duren zal. Voel je nu oordeel en genade in het wegsturen van Elia. Ze moeten maar met de neus op de werkelijkheid gedrukt worden. Ze hebben zoveel gebogen voor Baal, die natuurgod en Astarte, de koningin des hemels. Ze hebben zich in hun leven zo verheugd in die goddeloze cultus, want het was allemaal naar het vlees. Ze hebben als het gras verdorde, hebben ze geroepen aan de slapende Baal om hem uit het dodenrijk terug te laten keren. Baal, kom. En als de vroege nespa de regen kwam, oh, dan hebben ze Baal vol blijdschap rondgedragen en voor hem geknield. Want Baal wint het toch telkens weer. We zien het immers in de seizoenen. God heeft nou een streep gezet. Ga nu naar Baal toe. Je kunt de eerste lente nog denken misschien, of winter, toevallig. Je hebt allemaal wel eens een slechte seizoen meegemaakt. Ja? Het zal wel zo lang doorgaan dat je niet meer denkt het is toevallig. Maar dat je gaat voelen, wat is zijn werking hooggeducht? Het zij hij het mensdom met zijn zegen bezoekt, of met zijn strenge tucht. God leeft. Gaat niet altijd zo vlug, Gods molens malen langzaam wat lezen zegt, maar ze malen wel zeker. Het gaat onherroepelijk door. Dus laten we dat eens als de hoofdlijn aanhouden in dit Bijbelgedeelte. God haalt zijn knecht weg bij het volk vandaan en laat de vloek liggen op land en volk. En Elia. Want al is dat niet de hoofdzaak, toch wil ik daar
graag ook even op wijzen. Elia. Hoe zou hij daar zitten? Ja, dat staat er niet in. Dat staat er niet in. In de Bijbel. Wat hij allemaal gedacht heeft, of dat hij nog gewerkt heeft. Hij zal wel een vuurtje gestookt hebben, s'avonds in de kou enzovoort. Natuurlijk, die man zal best wel gedaan hebben. Maar, hoe zou die het gedaan hebben? Hoe zou die het gemaakt hebben? Ik geloof dat we dit mogen zeggen. In de eerste plaats heeft hij ervaren. Het is toch waar. Mijn God is Jehovah. De ik ben die ik ben. Hij is ook de El Shaddai. De Almachtige. De Schepper. Van hemel en aarde. Hij heeft daar het beeld kunnen zien van de mens die minder geworden is dan het beest. Minder dan het onreine gevogelte. Minder dan een roofvogel. Minder. Want ik heb de raven geboden dat zij u onderhouden. En de Heer heeft aan zijn volk geboden om naar zijn raad te horen. Hoor mij, zei ik toen. Onder u getuigen wat gij hebt te doen. Het recht van de God van Jacob. En nou die nijdige dieren, die slokoppen, die niks over hebben, het eerder nog uit elkaars bek trekken, die luisteren beter naar de God van Israël dan Israël zelf. En dat is een hele onderwijzing geweest. Dat die beesten daar elke morgen en elke avond aankomen vliegen. Maar er is niemand die God zoekt, ook niet tot één toe. Wat zijn er toch diep en diep gevallen. Een os kent zijn bezitter en een ezel de kribben zijn zeren, maar mijn volk kent mij niet. Diep en diep gevallen. Dat een beest behouden kan worden, zou je zeggen, dat is geloofwaardiger dan dat een mens behouden kan worden. Want een beest is niet zo intens, gemeen en goddeloos als wij. Daar kun je nog wat mee beginnen. En God kan er alles mee beginnen. Hij hoort de jonge raven als ze tot hem roept. En die beesten die zijn van het een op het andere ogenblik goedgevers geworden. Onvoorstelbaar. En een mens verslindt alles. Voor zichzelf alleen. En hij heeft niks voor God over. Dat is ook te leren. Raven en mensen. Rovers. Onrein, zij gehoorzamen. Maar bij Israël is geen opmerking en geen stem. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Israël verliet mij en mijn geboon. Het heeft zich andere goon naar haar lust verkoren. En dan zegt die dichter in Psalm 81, ik liet hen vies veracht, naar het hun goed dacht handelen. Ik liet dit dwaasgeslacht naar de keuze viel, van hun eigen ziel in hun wegen wandelen. Nou. Ik weet wat is een grote genade als de Heere ons vroeg in ons leven betrekt bij zijn heilig woord. Maar dat neemt niet weg als je toch enige zelfkennis krijgt. Door de ontdekking van het woord en de Heilige Geest, dan zie je toch ook je eigen portret daarin. Ik liet ze dies vraag naar het hun goed dacht handelen. Weg volk. En dan dat onuitsprekelijke wonder dat tegenover die minne mens, die lager gezonken is dan het onreine gedierte, wat niet gegeten mocht worden. Dat nou tegenover die ellendige mens God nog barmhartigheid bewijst. Want nou is het niet alleen een beschamende les, een leerrijke les voor Elia. Een les om zijn hoofd te buigen, om te zeggen, Heere, ik kan beter bij de vogels zitten dan bij de mensen. Ik kan beter dat gekras van de raven horen dan dat gemompel, vroom of goddeloos, van Adam. Dat is nou niet alleen. Maar daar zit er ook nog dit in. Elia, man. Ja, vergeef me de uitdrukking, maar we zeggen wel eens een vuurvreter. Hè? Nou, ik heb altijd het idee dat Elia ook een karakter had, dat hij voor geen klein gerukje vervaard was. Met Gods hulp dan. Maar, Elia, hoe komen die raven nou hier? Ja, dat hebt u gezegd, heren. U hebt gezegd dat je gebod gegeven hebt dat ze me zouden onderhouden. Goed. Dat kun jij niet, Elia. Nee, dat kan ik niet, heren. Dat kan ik niet. Ik kan die beesten geen bevel geven. Dat doet u alleen. Nou, Elia, dan wil ik ook in dit gebeuren mijzelf aan je bekend maken als de Almachtige. Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Dat is mogelijk bij God. Elia, laat die vloek daar maar rustig liggen in het land. Die ligt wel op zijn plek. Maar ik ben de Almachtige, de verkiezende God. Elia, ik kan ook mensen, rovers, onreine beesten, kan ik de baas. Ik kan ze wel de baas om ze te laten buigen. Er zijn er toch nog 7000 die de knie voor Baal niet gebogen hebben, zal hij later horen. Daarom is er in die aanvliegende raven ook de troost. O, waar God bevel geeft, waar hij zijn krachten aanwendt, daar zal de weerbarstige toch een keer buigen. Dan zal die toch een keer komen als een vogeltje uit Egypte. Of een duif uit het land van Assen. Dan zal toch een keer erkend worden, Heere, gij zijt mij te sterk geweest. Gij hebt mij overreed en ik ben overreed geworden. Dat is de troost als die daar zit te denken aan de vloek. En hij ziet dat het water van de beek toch minder wordt. Wat niet zo gauw gebeurt. En hij ziet elke dag die heldere, koperen hemel zonder wolken. Het oordeel van God wat hij nou ziet in de ruime hemel rond. Vertelt niet langer met blijde mond. Maar vertelt met een ernstig, staalharde stem. ge zijt vervloekt. Nou, dan is dit de troost voor me. God hoort de jonge raven roepen. En toch stuurt hij ze om mij eten te brengen. God kan zondaren tot hem keren. Hij kan het doen. Gaat niet altijd van de een op de andere dag. Oh, waarom niet? Kan ook wel. Maar we zijn zulke volhouders. Zulke volhouders. Tegen de Heere. Maar die hij besloot te zoeken, die zoekt hij. En die blijft die zoeken. Al ben je nog zo'n akelig serpent. Al moet je zeggen, man, daar ben ik het mee eens. Onrein. Een roversnatuur heb ik. Een aasvreter ben ik. Wie is er te ellendig, te goddeloos, die geen vergeving zou kunnen ontvangen bij God? Die een onrein beest rein kan maken. En die goddeloze zondaren met zichzelf verzoent. Wat een troost, wat een lering. Als die straks weer weg moet naar een ander land en later weer terug moet komen. Dan zijn dat bij wijze van spreken. Nou ja, je hebt hier ook in Nederland een vormingscentrum. Daar hoor je meestal niet zoveel goeds van, hè. De Horst of zo in Driebergen, weet ik het. Ik ben er wel eens geweest, maar... Nee. Maar er is nou ook een vormingscentrum. Voor die man. Om hem te leren hopen op de almacht van zijn God. Op het welbehagen van zijn God. Wie weet, hij mocht zich wenden. En hij mocht zondaren omwenden. Om die Baal de rug toe te keren. En naar God te luisteren. Ja. Zo staat Elia buiten de gemeenschap. En het is hem ten goede. En het volk ten goede. Al is het een oordeel. Maar Christus Jezus is ook uitgegaan. Uit de gemeenschap. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen. Is in ons leven ingekomen. Hij was in de hoge hemel, maar met eerbied gesproken, de Vader heeft gezegd, ga weg van hier. Dat is ons besluit, mijn zoon. Ga naar de aarde, ga naar het vlees en het bloed, neem dat aan. En dat heeft hij gedaan. En hij is gekomen in Bethlehem's stal. En de dieren hebben beter de weg geweten dan de mensen. Want er was geen stem en geen opmerking. Wat herders en de wijzen uit het oosten. Die werden op de weg gezet. Zonder dat ze het wisten. En het kwam goed uit. En zo heeft hij geleefd en is zo vaak weggegaan, dat hij zich verborg voor de mensen die hem wilden doden, of dat hij de bergen opging om te bidden, ook bij de Jordaan. En tenslotte werd hij uit het volk uitgebannen. Uit de kerk, uit de tempel, uit Jeruzalem. En dat was nog wat anders. Want dat deed hij voor Elia, die daar in de afzondering de toorn van God niet kon stillen. Dat kon hij niet. Hij kon bidden om straf of bidden om uitkomst, maar hij kon de toorn van God niet stillen. Want ook daar gaat het water op drogen. Ach, en dan die Jezus buiten de stad gaande, zijn smaad hij dragende, van God en mensen verlaten. En er is geen water meer, alle beken zijn voor hem uitgedroogd, en er is voor hem geen brood meer. Het laatste brood heeft hij het avondmaal van gemaakt. En hij heeft gezegd, dit is mijn lichaam. En van de wijn, dit is mijn bloed. Dat was het laatste. En toen kwam hij in dat vergelegen land. Buiten God. Buiten de gunst en de gemeenschap van God. En daar was ieder stap die hij deed. Voor Elia was dit nuttig. Voor het volk was het ook nuttig. En God wilde het. Maar wat Jezus Christus deed, dat is onpeilbaar. Elke stap die hij deed in dat lege land van de verlating was borgtochtelijk. Borgtochtelijk. Het behaagde de Heere om hem te verbrijzelen. En om hem te doen roepen, mijn dorst. Zodat wij, al zouden we omkomen van dorst vanwege het oordeel Gods, of van honger, of in oorlogsgeweld, kan, dat we nogthans zouden weten, ik zal door vijand zwaar niet sterven, maar leven en de daden des Heren verkondigen. Als niet meer hier is, dan hierboven. Wat heeft hem dat gekost? Elia was gehoorzaam, ja. Maar zijn gehoorzaamheid kon ons niet redden van het verderf. Maar de Zoon heeft gehoorzaamheid geleerd. En met zijn offer der gehoorzaamheid heeft hij in eenmaal volmaakt al degenen die geheiligd worden. Wat denkt ge dan van hem? Hij dan ging heen, Jezus Christus, en hij deed naar het woord van de Heer. En hij daalde uit hoge hemel neer. En de straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Kan nou zo'n goddeloze Agab nog zalig worden? Ja, u zegt, ja, maar wij weten dat het met die Agab slecht afgelopen is in de Bijbel. De honden lekten zijn bloed. Ja, dat weet ik wel. Maar kan nou een goddeloze Agab zalig worden? Ja, toch? Denk eens aan die andere Agab. Die Manasse. Hij bekende dat de Heere God was. Het ging door een harde weg. Een moeilijke weg. In de gevangenis, geketend, gepijnigd. Maar de Heere bleek de sterkste te zijn. Kan een Agab zalig worden? Jazeker. Maar gelooft u nu, ik ben die man. Ik ben zo'n Agab. Ik ben zo'n Saul. Ik ben zo'n Biljam. Ik ben zo'n Judas. Al heb ik dat niet letterlijk gedaan en daar mag ik blij mee wezen, maar ik ben dat. O, dat dan tegen u wegreizen naar een vergelegen land, dat daarvoor u dan tegenover mogen staan. Jezus ging heen en deed naar het woord van de Heere. Ik kan niet zeggen hoe ruim dat is. Kan ik niet zeggen. Dan denk ik aan mijn auto en dan komt die zo ontroerend zeg aan het eind wel eens. O, zei die dan zondaar, al waren je knieën stijf geworden in de zonde. Al had je alles, je hele leven aan de wereld en de duivel geofferd. En je zou in je laatste snik verwaardigd worden om te roepen, o God, wees mij zondaar genadig. En was hij zalig. Het is wat. Het is toch onbegrijpelijk. Zo ver gaat nu die eeuwige liefde Gods. Zo onderwijst hij nu zondaren in het rechte spoor. Zo, als er iemand is die tegen je zegt, joh, voor mij, nee, ik geloof dat het voor mij niet meer kan. Want nooit heeft iemand zoveel kwaad tegen zoveel goed gedreven. Dan mag je elkaar aankijken en zeggen, en toch kan het wel. Toch kan het wel, jongen. Zullen we daar de Heeren om vragen? Die de zondaars zijn meegeleerd en de overtreders hun ongerechtigheden vergeven. Die God die ons op zeer moeilijke, dorre, uitdorrende wegen kan leiden. En dat nochtans de spits van de stok liefde is. Opdat we zijn goddelijk recht zouden leren. Opdat we zouden schuilen bij die Heer Jezus Christus. In wie we alleen voor God kunnen bestaan. Laten we daar dan de Heere ook om vragen. Amen.